Hoofdstuk 62. Het feest in het huis van Simon. Simon van Bethanië werd tot de discipelen van Jezus gerekend. Hij was een van de weinige fariseërs die zich openlijk hadden aangesloten bij de volgelingen van Christus. Hij herkende Jezus als leraar en hoopte dat hij de Messias zou zijn, maar hij had hem niet aangenomen als heiland. Zijn karakter was niet veranderd. Zijn beginselen waren hetzelfde gebleven. Simon was genezen van melaatsheid, en dit had hem tot Jezus getrokken. Hij verlangde zijn dankbaarheid te tonen, en bij het laatste bezoek van Christus aan Bethanië richtte hij een maaltijd aan voor de heiland en zijn discipelen. Dit feestmaaltijd bracht vele Joden samen. Er heerste in die tijd veel opwinding in Jeruzalem. Christus en zijn zending trokken meer aandacht dan ooit tevoren. Zij die naar het feest gekomen waren, sloegen zijn beweging nauwlettend gaden, en sommige van hen deden het met onvriendelijke blikken. De heiland was slechts 6 dagen voor het Pascha in Bethanië aangekomen en volgens zijn gewoonte had hij rust gezocht in het huis van Lazarus. De grote schare reizigers die doortrokken naar de stad verspreidden het nieuws dat hij op weg was naar Jeruzalem en dat hij gedurende de Sabbat in Bethanië zou rusten. Onder de mensen was grote geestdrift. Velen kwamen naar Bethanië, sommigen uit sympathie voor Jezus en anderen uit nieuwsgierigheid om iemand te zien die uit de dood was opgewekt. Velen verwachten dat zij van Lazarus een prachtig verhaal te horen zouden krijgen over de dingen die hij had gezien na de dood. Ze waren verbaasd dat hij hun niets vertelde. Hij had hun daarover niets te vertellen. De inspiratie verklaart: de doden weten niets, zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergaan. Prediker 9, vers 5 en 6. Maar Lazarus had wel een heerlijke getuigenis te geven betreffende het werk van Christus. Tot dit doel was hij uit de dood opgewekt. Met zekerheid en macht verklaarde hij dat Jezus de Zoon van God was. De berichten die de bezoekers van Bethanië mee terugbrachten naar Jeruzalem, deden de opwinding toenemen. De mensen waren verlangend Jezus te zien en te horen. Men stelde zich algemeen de vraag of Lazarus hem zou vergezellen naar Jeruzalem, en of de profeet tijdens het Pascha tot koning gekroond zou worden. De priesters en de oversten zagen dat hun invloed op het volk nog steeds zwak was en hun woede tegen Jezus werd steeds heviger. Zij konden nauwelijks wachten tot de gelegenheid zich zou voordoen hem voorgoed uit de weg te ruimen. Toen de tijd verstreek, begonnen ze bang te worden dat hij tenslotte toch niet naar Jeruzalem zou komen. Zij herinnerden zich hoe dikwijls hij hun moordzuchtige plannen op niets had doen uitlopen en ze waren bevreesd dat hij nu hun gedachten en plannen tegen hem doorzien had en zou wegblijven. Zij konden hun ongerustheid slecht verbergen en stelden elkaar de vraag: wat dunkt u, zal hij wel op het feest komen? Johannes 11, vers 56. En er werd een vergadering van priesters en fariseeërs bijeengeroepen. Sinds de opwekking van Lazarus waren de gevoelens van het volk zo volkomen voor Christus dat het gevaarlijk zou zijn hem in het openbaar te grijpen. De gezagdragers besloten hem in het geheim gevangen te nemen en het verhoor zo stil mogelijk te doen verlopen. Zij hoopten dat, wanneer zijn veroordeling bekend werd, het wisselend getij van publieke opinie ten gunste van hen zou keren. Ze waren van plan Jezus ter dood te brengen. Maar zolang Lazarus in leven was, wisten de priesters en rabbies dat zij niet veilig zouden zijn. Alleen al het bestaan van de man die 4 dagen in het graf was geweest en die tot het leven was teruggebracht door een woord van Jezus, zou vroeg of laat een reactie ontketenen. Het volk zou zich wreken op hun leiders die het leven hadden genomen van iemand die een dergelijk wonder kon verrichten. Het Sanhedrin besloot daarom dat ook Lazarus moest sterven. Zover brengen naijver en vooroordeel hun slaven. De haat en het ongeloof van de Joodse leiders waren zo toegenomen dat ze zelfs iemand die door oneindige kracht uit het graf was bevrijd, het leven wilden ontnemen. Terwijl deze samenzwering gaande was in Jeruzalem, werden Jezus en zijn vrienden uitgenodigd voor een feestmaal bij Simon. De heiland zat aan tafel met Simon, die hij van een afschuwelijke ziekte had genezen aan de ene zijde, en Lazarus, die hij uit de dood had opgewekt, aan de andere zijde. Martha diende op, maar Maria luisterde ernstig naar ieder woord dat over Jezus' lippen kwam. Jezus had haar, in zijn genade, haar zonde vergeven. Hij had haar geliefde broer uit het graf doen komen en het hart van Maria was vol dankbaarheid. Ze had Jezus horen spreken over zijn naderende dood en in haar oprechte liefde en smart verlangde zij hem eer te bewijzen. Tegen een groot persoonlijk offer had ze een kruik, echte, kostbare nardusmeren gekocht. Johannes 12, vers 3, waarmee ze zijn lichaam wilde zalven. Maar nu verklaarden velen dat hij tot koning gekroond zou worden. Haar smart verkeerde in vreugde en ze was vol verlangen om de eerste te zijn die haar heer zou eren. Ze brak de kruik zalf en goot de inhoud over het hoofd en de voeten van Jezus. Terwijl ze daarna wenend neerknielden en zijn voeten bevochtigden met haar tranen, droogde ze ze af met haar lange, losse haren. Ze had getracht opzien te vermijden en haar handelingen zouden onopgemerkt kunnen blijven, maar de mirre vervulde de kamer met een geur en maakte haar daad bekend aan alle die aanwezig waren. Judas nam haar deze daad zeer kwalijk. In plaats van te wachten wat Christus erover zou zeggen, begon hij zich te beklagen tegen de mensen die in zijn buurt waren en een blaam te werpen op Christus dat hij zulke verkwisting toeliet. Op listige wijze deed hij veronderstellingen die waarschijnlijk ontevredenheid zouden veroorzaken. Judas was penningmeester van de discipelen en uit een kleine voorraad had hij heimelijk voor zijn eigen gebruik genomen en zo had hij hun geldmiddelen tot een droevig beetje verkleind. Hij was fel over alles wat hij kon bemachtigen om het in de beurs te stoppen. Dikwijls maakte men gebruik van het geld in de beurs om de armen te helpen. En wanneer er iets gekocht werd waarvan Judas meende dat het niet volstrekt noodzakelijk was, placht hij te zeggen, waarom deze verkwisting? Waarom is het geld dat hiervoor besteed is niet gedaan in een beurs die ik draag voor de armen? Nu was de daad van Maria zulk een opmerkelijke tegenstelling met zijn zelfzucht dat hij beschaamd stond. En zoals zijn gewoonte was, probeerde hij een waardig motief te vinden voor zijn bezwaar tegen haar gaven. Hij wendde zich tot de discipelen en vroeg, waarom is deze mirre niet voor 300 schellingen verkocht en aan de armen gegeven? Maar dit zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en als beheerder van de kas de inkomsten wegnam. Johannes 12, vers 5 en 6. Judas had geen hart voor de armen. Indien de zalf van Maria verkocht was en de opbrengst daarvan onder zijn beheer was gekomen, zouden de armen er geen voordeel van hebben gehad. Judas had een grote dunk van zijn eigen leiderscapaciteiten. Hij meende dat hij als beheerder van het geld ver verheven was boven zijn mededisciplen en hij had ervoor gezorgd dat zij hem in hetzelfde licht zagen. Hij had hun vertrouwen gewonnen en had een grote invloed op hen. Zijn vermeende medelijden met de armen misleidde hen en zijn listige verdachtmakingen maakten dat zij wantrouwend keken naar de toewijding van Maria. Het gerucht werd doorgegeven langs de tafel. Waarom verkwisting? Want deze meren had duur verkocht kunnen worden en aan de armen gegeven kunnen worden. Matthäus 26, vers 8 en 9. Maria hoorde de woorden van kritiek. Haar hart beefde. Ze was bevreesd dat haar zuster haar zou berispen om haar verkwisting. Ook de meester zou denken dat zij zorgeloos was. Ze stond op het punt zich onder verdediging en verontschuldiging stil te verwijderen, toen de stem van de heiland weer klonk. Laat haar begaan, waarom valt gij haar lastig? Markus 14, vers 6. Hij zag dat zij in verlegenheid en angst raakte. Hij wist dat zij onder deze daad van dienstbaarheid haar dankbaarheid tot uitdrukking had gebracht voor de vergeving van haar zonden. En hij bracht verlichting in haar gedachten. Zijn stem verheffend boven het gemompel van kritiek, zei hij, zij heeft een goede daad voor mij verricht. De armen hebt gij immers altijd bij u, en gij kunt hem wel doen wanneer gij maar wilt, maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon. Van tevoren heeft zij mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Markus 14, vers 7 en 8. De welriekende gaven die Maria over het dode lichaam van de heiland had willen uitgieten, had ze over zijn levende gestalte doen vloeien. Bij de begrafenis had de zoetheid daarvan alleen kunnen doordringen in het graf. Nu werd zijn hart erdoor verblijd met de verzekering van haar geloof en liefde. Jozef van Arimathea en Nicodemus offerden hun liefde gaven niet aan Jezus tijdens zijn leven. Met bittere tranen brachten zij hun kostbare specerijen voor zijn koude, ongevoelige gestalte. De vrouwen die specerijen naar het graf brachten, bemerkten dat zij tervergeefs kwamen, want hij was opgestaan. Maar Maria, die haar liefde uitstortte over de heiland, terwijl hij haar toewijding nog kon opmerken, zalfde hem voor de begrafenis. En toen hij de duisternis van zijn grote beproeving inging, drong hij de herinnering aan die daad met zich mee. Een voorproef van de liefde van zijn verloste, die voor eeuwig zijn deel zouden zijn. Er zijn vele mensen die hun kostbare geschenken voor de doden brengen. Wanneer zij rondom de koude, stille gestalte staan, worden de woorden van liefde vrij uitgesproken. Tederheid, waardering, toewijding, dit alles wordt uitgestort over iemand die het niet ziet of hoort. Indien deze woorden waren gesproken toen de vermoeide geest er zoveel behoefte aan had, toen het oor kon horen en het hart kon voelen, hoe kostelijk zou dan een geur zijn geweest? Maria kende niet de volledige betekenis van haar liefdedaad. Zij kon haar aanklagers niet antwoorden. Zij kon niet verklaren waarom zij die gelegenheid had uitgekozen om Jezus te salven. De Heilige Geest had het plan voor haar gemaakt en zij had aan zijn aandrang gehoor gegeven. De inspiratie verwaardigt zich niet een reden op te geven. Als een ongeziene persoonlijkheid spreekt hij tot geest en ziel en zet het hart tot daden aan. Christus vertelde Maria de betekenis van haar daad en hierdoor gaf hij haar meer dan hij ontvangen had. Toen zij deze meren over mijn lichaam uitgoot, zei hij, heeft zij het gedaan om mijn begrafenis voor te bereiden. Matteüs 26, vers 12. Zoals de albasten kruiken gebroken werd en het gehele huis vervuld met haar geur, zo moest Christus sterven, zo moest zijn lichaam verbroken worden. Maar hij zou uit het graf verrijzen en de reuk van zijn leven zou de aarde vervullen. Zoals ook Christus u heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, God tot een welriekend reuk. Efeze 5, vers 2. Voorwaar, ik zeg u, verklaarde Jezus, overal waar het evangelie verkondigd zal worden, over de gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden, wat zij heeft gedaan. Markus 14, vers 9. De heiland zag in de toekomst en sprak met zekerheid over zijn evangelie. Het zou over de gehele wereld gepredikt worden. En overal waar het evangelie zou komen, zou het geschenk van Maria zijn geur verspreiden en harten zouden gezegend worden door haar spontane daad. Koninkrijken zouden opkomen en ondergaan, de namen van vorsten en overwinnaars zouden worden vergeten, maar de daad van deze vrouw zou onsterfelijk worden gemaakt op de bladzijden van de gewijde geschiedenis. Totdat er geen tijd meer zou zijn, zou de belaste kruik de geschiedenis vertellen van de overvloedige liefde van God voor een gevallen mensdom. De daad van Maria was een opmerkelijke tegenstelling tot die van welke Judas op het punt stond te gaan doen. Welke scherpe les had Christus hem kunnen geven toen hij het zaad van kritiek en kwaaddenkendheid zaaide in de geest van de discipelen? Hoe terecht had de aanklager aangeklaagd kunnen worden? Hij die de drijfveren van ieder hart leest en iedere daad begrijpt, had voor de mensen die aanwezig waren op het feestmaal de donkere bladzijden uit de geschiedenis van Judas kunnen ontsluiten. Het holle voorwendsel waarop de verrader zijn woorden baseerde, had blootgelegd kunnen worden, want in plaats van medelijden te hebben met de armen, beroofde hij hen van het geld dat bestemd was om hen te helpen. Er had verontwaardiging tegen hen kunnen worden opgewekt om het feit dat hij de weduwe, de vrees en de huurling onderdrukte. Maar indien Christus Judas zou hebben ontmaskerd, zou dit zijn aangevoerd als een reden voor het verraad. En hoewel er ervan beschuldigd zou zijn dat hij een dief was, zou Judas sympathie hebben opgewekt, zelfs onder de discipelen. De heiland berispte hem niet en vermeed op deze wijze hem een verontschuldiging te geven voor zijn ontrouw. Maar de blik die Jezus op Judas wierp, overtuigde hem dat de heiland zijn geveins doorzag en zijn lage, achterlijke karakter las. En door de daad van Maria te prijzen, die zo sterk veroordeeld was, had Christus Judas berispt. Tevoren had de heiland hem nooit iets verweten. Nu stak het verwijt hem in het hart. Hij besloot wraak te nemen. Na de maaltijd ging hij rechtstreeks naar het paleis van de hoge priester, waar hij de raad vergaderd vond en hij bood aan Jezus door verraad in hun handen te geven. De priesters waren zeer verheugd. Aan deze leiders van Israël was het voorrecht gegeven om Christus aan te nemen als hun heiland, zonder prijs of geld. Maar zij weigerden de kostbare gift die hun aangeboden was in de tederste geest van omarmde liefde. Zij weigerden om het behoud dat meer waard was dan goud te aanvaarden en kochten hun heren voor 30 zilverstukken. Judas had aan zijn geldgierigheid toegegeven totdat daardoor iedere goede trek in zijn karakter werd overschaduwd. Hij misgunde Jezus het offer dat hem werd gebracht. Zijn hart brandde van naijver omdat de heiland een gift ontving die gepast was voor de vorsten van de aarde. Voor een som geld die veel minder was dan de prijs van de kruik mirren, verraadde hij zijn heren. De discipelen waren niet als Judas, zij hadden de heiland lief, maar zij waardeerden zijn verheven karakter niet geheel. Indien zij hadden beseft wat hij voor hen had gedaan, dan zouden zij hebben gevoeld dat niets wat aan hem werd geschonken verkwist was. De wijzen uit het oosten, die zo weinig van Jezus afwisten, hadden een beter begrip getoond van de eer die hem toekwam. Zij brachten kostbare gaven aan de heiland en bogen zich in eerbetoon voor hem toen hij nog slechts een klein kindje was en gelegd werd in de kribben. Christus waardeert daden van oprechte wellevendheid. Wanneer iemand hem een gunst bewees, zegende hij die persoon met hemelse hoffelijkheid. Hij weigerde niet de eenvoudigste bloem die was geplukt door de hand van een kind en hem in liefde werd aangeboden. Hij nam de geschenken van kinderen aan en zegende de gever en schreef hun namen in het boek des levens. In de schriften wordt het zalven van Jezus door Maria genoemd, dat haar onderscheidde van de andere Maria's. Daden uit liefde en eerbetoon voor Jezus zijn een blijk van geloof in hem als de Zoon van God. En de Heilige Geest noemt als blijk van trouw van een vrouw aan Christus dat zij de voeten der heiligen wassen, verdrukten ondersteunen en alle goede werk behartigd heeft. 1 Timotheüs 5, vers 10. Christus verheugde zich zeer over het ernstige verlangen van Maria om de wil van de Heere te doen. Hij aanvaarde de rijkdom van zuivere genegenheid die zijn discipelen niet begrepen, niet wilden begrijpen. Het verlangen dat Maria had om deze dienst aan de Heere te bewijzen was voor Christus van meer waarde dan al de kostbare zalf in de wereld, omdat het uitdrukking gaf aan haar waardering voor de Verlosser der wereld. Het was de liefde van Christus die haar aandrong. De onvergelijkelijke heerlijkheid van het karakter van Christus vervulde haar ziel. Die zalf was een symbool van het hart van de gever. Het was een uiterlijke blijk van de liefde die gevoed werd door hemelse stromen tot ze overvloeide. Het werk van Maria was juist de les die de discipelen nodig hadden om hen te laten zien dat het tot uitdrukking brengen van hun liefde voor hem Christus welbehagelijk zou zijn. Hij was alles voor hen geweest en zij beseften niet dat zij spoedig verwijderd zouden zijn van zijn tegenwoordigheid en dat zij hem binnenkort geen bewijs van hun dankbaarheid voor zijn grote liefde meer zouden kunnen geven. De eenzaamheid van Christus, toen hij, afgesneden van de hemelse hoven, het leven van mensen leefde, is door de discipelen nooit begrepen of op de juiste waarde geschat als dit had moeten zijn. Dikwijls had hij smart, omdat zijn discipelen hem niet datgene gaven wat hij van hen had moeten ontvangen. Hij wist dat, indien zij onder de invloed stonden van hemelse engelen, die hem begeleidden, ook zij van mening zouden zijn dat geen offerande voldoende waarde had om de geestelijke genegenheid van het hart tot uitdrukking te brengen. Datgene wat zij later wisten, gaf hun een waar inzicht van de vele dingen die zij voor Jezus hadden kunnen doen om hun liefde en dankbaarheid van het hart tot uitdrukking te brengen, terwijl zij nog bij hem waren. Toen Jezus niet langer bij hen was en zij zich inderdaad voelden als schapen zonder herder, begonnen zij in te zien hoe zij hem attenties hadden kunnen bewijzen die blijdschap in zijn hart hadden gebracht. Zij beschuldigden niet langer Maria, maar zichzelf. O, indien zij slechts hun veroordelende houding hadden kunnen terugnemen, het feit dat zij de armen een geschenk meer waardig achtten dan Christus. Zij voelden het verwijt scherp toen zij zijn gewonde lichaam van het kruis afnamen. Hetzelfde gebrek blijkt in onze wereld vandaag. Slechts weinigen waarderen alles wat Christus voor hen is. Indien zij dit deden, zou de grote liefde van Maria tot uitdrukking worden gebracht. De mirre zou vrijuit worden gegeven. De kostbare zalfolie zou geen verkwisting worden genoemd. Niets zou te kostbaar worden geacht om aan Christus te geven. Geen zelfverloochening of opoffering zou te groot zijn om te worden verdragen om zijnentwil. De woorden die zij in hun verontwaardiging spraken, waartoe is deze verkwisting? Matteüs 26, vers 8, stelde Christus duidelijk het grootste offer dat ooit gebracht werd voor ogen, de gave van hemzelf als een verzoening voor de verloren wereld. De Heere zou voor zijn menselijke gezin zo mild zijn dat er van hem niet gezegd zou kunnen worden dat hij meer had kunnen doen. In de gave van Jezus gaf God de gehele hemel. Vanuit menselijk oogpunt gezien was een dergelijk offer een dwaze verkwisting. Volgens het menselijk verstand was het gehele verlossingsplan een verkwisting van genadegaven en redmiddelen. Zelfverloochening en een algehele opoffering komen ons overal tegemoet. Terecht kunnen de legerscharen des hemels met verbazing neerzien op het mensdom dat weigert opgeheven en versterkt te worden door de grenzeloze liefde die in Christus tot uitdrukking werd gebracht. Terecht kunnen ze uitroepen, waarom deze grote verkwisting? Maar de verzoening voor een wereld zal volkomen, overvloedig en volledig zijn. Het offer van Christus was uitermate overvloedig om iedere ziel die door God geschapen is te bereiken. Het kon niet zodanig worden beperkt dat het niet het aantal overschreed die de grote gave wilde aanvaarden. Niet alle mensen worden gered. Nochtans is het verlossingsplan geen verkwisting dat het niet alles tot stand brengt waarin zij overvloedig zou kunnen voorzien. Er moet meer dan genoeg zijn. Simon, de gastheer, was onder de invloed geraakt van het kritiek van Judas op het geschenk van Maria. Hij was verwonderd over het optreden van Jezus. Zijn farizeese trots was gewond. Hij wist dat vele van zijn gasten Christus met wantrouwen en misgenoegen beschouwden. Simon zei bij zichzelf, indien hij een profeet was, zou hij wel weten wie en wat deze vrouw is die hem aanraakt, dat zij een zondares is. Lucas 7, vers 39. Door Simon te genezen van zijn melaatsheid had Christus hem van een zekere dood gered. Maar nu vroeg Simon of de heiland wel een profeet was. Omdat Christus deze vrouw toestond tot hem te naderen, omdat hij haar niet vol verontwaardiging afwees als iemand wiens zonden te groot waren om vergeven te worden, omdat hij niet toonde dat hij besefte dat zij een gevallen vrouw was, werd Simon in de verleiding gebracht om te denken dat hij geen profeet was. Jezus weet niets van deze vrouw die zo openlijk haar gevoelens toont, meende hij. Anders zou hij haar niet toestaan hem aan te raken. Maar het was Simons onwetendheid betreffende God en Christus die hem deed denken zoals hij dacht. Hij besefte niet dat Gods zoon moest handelen op Gods manier, met ontferming, tederheid en genade. Het was Simons manier om geen aandacht te schenken aan de boetvaardigheid van Maria. Haar dood, het kussen van de voeten van Christus en het zalven ervan met meren, verergerde zijn hartsvochtigheid. Hij dacht dat, indien Christus een profeet was, hij zondaren zou herkennen en bestraffen. Op deze onuitgesproken gedachte van Simon antwoordde de heiland, Simon, ik heb u iets te zeggen. Een schuldeiser had twee schuldenaars. De een was hem 500 schellingen schuldig, de ander 50. Toen zij niet konden betalen, schonk hij hen het beiden. Wie van hen zou hij het meest lief hebben? Simon antwoordde en zeide, ik veronderstel wie hij het meest geschonken heeft. Hij zeide tot hem, gij hebt juist geoordeeld. Lucas 7, vers 40 tot en met 43. Zo verborg Christus zijn raak antwoord onder de sluier van een gelijkenis. Hij legde zijn gastheer de last op zijn eigen oordeel uit te spreken. Simon had de vrouw die hij verachtte tot zonde gebracht. Zij was bijzonder slecht door hem behandeld. Door de twee schuldenaars in de gelijkenis werden Simon en de vrouw voorgesteld. Het was niet Jezus' bedoeling te leren dat twee personen zich in verschillende mate verplicht zouden moeten voelen, want ieder was dankbaarheid verschuldigd die niet terugbetaald kon worden. Maar Simon had het gevoel dat hij rechtvaardiger was dan Maria, en Jezus wenste dat hij zag hoe groot zijn schuld werkelijk was. Hij wilde hem tonen dat zijn schuld in werkelijkheid groter was dan de schuld van haar, evenveel groter als de schuld van 500 penningen groter was dan de schuld van 50 schellingen. Simon begon zich nu in een nieuw licht te zien. Hij zag nu hoe Maria beschouwd werd door iemand die meer was dan een profeet. Hij zag dat Christus met een scherpe, profetische blik in haar hart de liefde en toewijding had gezien. Hij werd beschaamd en besefte dat hij in tegenwoordigheid was van iemand die hoger stond dan hijzelf. Ik ben in uw huis gekomen, vervolgde Christus. Water voor mijn voeten hebt gij mij niet gegeven, maar met tranen van berouw die door liefde werden voortgebracht, heeft Maria mijn voeten gewassen en heeft ze afgedroogd met de haren van haar hoofd. Een kus hebt gij mij niet gegeven, maar deze vrouw die gij veracht, heeft sinds ik binnengekomen ben niet opgehouden mijn voeten te kussen. Lucas 7, vers 44 en 45. Christus somde de kansen op die Simon had gehad om zijn liefde voor de Heer te tonen en zijn waardering voor wat er voor hem was gedaan. Duidelijk, maar nochtans met kieze hoffelijkheid, verzekerde de heiland zijn discipelen dat zijn hart treurt wanneer zijn kinderen nalaten om hun dankbaarheid aan hem te tonen in woorden en liefdedaden. Hij die de harten doorzoekt, las de beweegreden die leidde tot de daad van Maria. En hij zag ook de geest die Simon ertoe dreef deze woorden te spreken. Ziet gij deze vrouw, zei Christus tegen hem? Lucas 7, vers 44. Zij is een zondares. Ik zeg u, haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij velen, want zij betoonde mij veel liefde. Maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. Lucas 7, vers 47. Simons koelheid en achterloosheid tegenover de heiland toonde aan hoe weinig hij de genade die hij had ontvangen waardeerde. Hij had gedacht dat hij Jezus eerde door hem in zijn huis uit te nodigen. Maar nu zag hij zichzelf zoals hij werkelijk was. Terwijl hij meende dat hij zijn gast doorzag, had zijn gast hem doorzien. Hij zag hoe juist het oordeel van Christus over hem was. Zijn godsdienst was een gewaad van farisisme geweest. Hij had de ontferming van Jezus veracht. Hij had hem niet erkend als de vertegenwoordiger van God. Terwijl Maria de zondares was, wiens zonden waren vergeven, was hij een zondaar wiens zonden niet waren vergeven. De strenge regel van gerechtigheid, die hij tegen haar had willen inbrengen, veroordeelde hem. Simon was ontroerd door de zachtmoedigheid van Jezus, dat hij hem niet openlijk voor de ogen van zijn gasten bestrafte. Hij was niet behandeld op een manier waarop hij Maria had willen behandeld zien. Hij zag dat Jezus niet zijn schuld aan anderen wilde openbaar maken, maar door een juiste voorstelling van de zaak zijn geest trachtte te overtuigen en door medelijdende vriendelijkheid zijn hart te onderwerpen. Een strenge veroordeling zou Simon verhard hebben tegen berouw, maar een geduldige vermaning overtuigde hem van zijn ongelijk. Hij zag de grootheid van de schuld die hij bij zijn Here had. Zijn hoogmoed werd vernederd, hij kreeg berouw, en de trotse fariseer werd de nederige, zelfopofferende discipel. Maria was beschouwd als een grote zondares, maar Christus kende de omstandigheden die haar leven hadden gevormd. Hij had iedere vonk van hoop in haar hart kunnen uitblussen, maar dat deed hij niet. Hij was het die haar uit wanhoop en ellende had opgeheven. 7 maal had zij gehoord hoe hij de boze geesten die in haar hart en in haar geest heerste bestrafte. Ze had gehoord hoe hij luid tot de Vader riep om haar entwil. Zij wist hoezeer de zonde zijn onbevlekte reinheid kwetst, en in zijn kracht had zij overwonnen. Toen in de ogen van de mensen haar geval hopeloos scheen, zag Christus in Maria nog een mogelijkheid voor het goede. Hij zag de betere trekken van haar karakter. Het verlossingsplan heeft het mensdom grote mogelijkheden gegeven, en in Maria zouden die mogelijkheden werkelijkheid worden. Door zijn genade kreeg zij deel aan de goddelijke natuur. Zij die gevallen was en wiens geest een woonplaats van duivelen was geweest, werd zeer dicht tot de heiland gebracht in gemeenschap en dienstwerk. Maria zat aan zijn voeten en leerde van hem. Maria goot kostbare salveolie over zijn hoofd en waste zijn voeten met haar tranen. Maria stond naast het kruis en volgde hem tot zijn graf. Maria was de eerste die bij het graf kwam na zijn opstanding. Maria was de eerste die de opgestane heiland verkondigde. Jezus kent de omstandigheden van elk ziel. Mocht u zeggen, ik ben zondig, heel zondig. Dat kan waar zijn, maar hoe slechter u bent, des te meer hebt u Jezus nodig. Hij zendt geen wenende, berouwvolle zondaar weg. Hij vertelt aan niemand al datgene wat hij zou kunnen openbaren, maar hij zegt dat iedere bevende ziel moet te vatten. Hij zal zijn genade vrijelijk schenken aan alle die tot hem komen om vergeving en herstel. Christus zou de engelen des hemels opdracht kunnen geven om de schalen van zijn toorn uit te gieten over de wereld, om hen die vervuld zijn met haat tegen God te vernietigen. Hij zou deze donkere vlek uit het heelal kunnen wegvagen. Maar dat doet hij niet. Heden staat hij voor het reukofferaltaar en biedt God de gebeden aan van diegenen die zijn hulp verlangen. De zielen die zich tot Christus wenden om hulp, heft hij uit boven de beschuldiging en de twist van tongen. Geen mens of engel kan deze zielen in staat van beschuldiging stellen. Christus verenigt hen met zijn eigen goddelijk-menselijke natuur. Zij staan naast de grote zondedragers in het licht dat uit de toorn van God stroomt. Wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvenen, wat meer is de opgewekten die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Romeinen 8, vers 33 en 34.